dat is inderdaad toestaan. Goedemiddag allemaal. Goed dat jullie er zijn. Goed dat we hier met elkaar zijn. We hebben deze bijeenkomst als voorbedenteam voorbereid. Het is best spannend. Het is in ieder geval iets voor ons waar we heel erg bij betrokken zijn. Wat ons heel erg dicht op het hart ligt. Waar we... ook heel erg zoekend in zijn van wat wil de Heere God met onze gemeente op dit gebied. Dat is goed. En we hopen daar in deze middag ook gewoon dingen te mogen ontdekken. Daarom willen we in ieder geval uitspreken voor deze dienst dat we het van onze Hemelse Vader verwachten. En dat we hem centraal willen stellen tijdens deze dienst. En om dat ook te laten zien, willen we beginnen met lied 69. Als je wil gaan staan, ga staan. Wil je blijven zitten, blijf dan vooral zitten. Mag je zelf weten. wil nu eerst graag met jullie een zegen vragen om deze dienst. En daarna zullen we nog 3 liederen zingen. Vader, dank u wel dat u dat belooft. Dat u altijd bij ons bent. Dank u wel dat u die belofte ook nu op ons legt. Dat u bij ons bent. Daarom willen we ook als een kind vol vertrouwen naar uw papa opkijken. En vragen of u ons leiden wilt deze middag bijeenkomst. Wilt u ons inspireren met uw geest? En dank u wel dat u dat doet door het verlossende werk van onze Heer Jezus. Amen. Dan mag ik nou het woord gaan geven aan Jan Fokker. Misschien, ik vermoed dat een heel aantal van jullie hem al wel eens gezien hebben. Hij heeft in onze gemeente wel eens vaker iets verteld over de persoonlijke voorbeden. En nou, dat laten we hem graag weer doen. En voordat je begint wil ik graag voor je bidden. Eentje deze kant op. Hemelse Vader, dank u wel dat Jan in ons midden is. En dank u wel dat u hem vanmiddag wilt gaan gebruiken om ons iets te leren over bidden, om voor elkaar te bidden. Vader, en zo vragen we of u hem wilt zegenen, of u hem wilt vullen met uw Heilige Geest, zodat hij die woorden spreekt die van u zijn. En wilt u de woorden die niet van u zijn ver bij hem vandaan houden? En wil u ook vragen of u hem iets wilt geven van een verteller, zodat het goed is om naar te luisteren, zodat we het kunnen begrijpen. In de naam van Jezus. Amen.
Als het goed is, doet hij het. Hij doet het. Bedankt voor het voorrecht dat ik hier mag zijn. Ik was veel een tijd geleden dat ik hier geweest ben, geloof ik. Ik weet niet hoeveel jaar het geleden is dat ik hier deel mag nemen aan de cursus die hier gegeven is over persoonlijke voorbeden. En ik vind de stoelen prachtig. Altijd zijn de eerste drie rijen leeg, hoor. Dus dat is verder niet zo'n punt. Het is net een kerkding, zeg ik dat maar. Maar ik vind het fijn om er weer wat over te vertellen. Misschien, ik zal iets meer over mezelf vertellen. Ik werk, inmiddels werk ik fulltime bij New Wine Nederland. Een van de onderdelen die ik daar heb is persoonlijke voorbeden. Wij noemen dat binnen het New Wine Ministry. En daar heb ik in de afgelopen 10 jaar al heel veel mogen doen in het kader van cursussen geven en ook informatieavonden en meer van dat soort dingen. En ik ben er erg blij mee dat ik weer iets daarover mag vertellen aan u. Alleen ik maak het iets breder. Ik ga dus niet alleen maar over persoonlijke voorbeden hebben, maar over probeer het iets breder te maken over zeg maar gezamenlijk gebed. Omdat het iets is wat daar ook gewoon raakvlakken mee heeft. En ik nodig u straks ook uit om eventueel vragen te stellen, commentaar te leveren of wat dan ook. Dus u mag rustig in uw hoofd denken, oh, daar wil ik straks nog iets over zeggen of daar wil ik iets over vragen. Doe dat gerust en wees daar niet bang voor, zou ik bijna zeggen. En ik wil iets meer teruggaan eigenlijk naar het gebed in zijn algemeen. Dus dat doe ik even, stip ik kort aan en daarna ga ik naar gezamenlijk gebed en ik kom uit bij persoonlijke voorbeden. Als we kijken naar het leven van Jezus, daar wil ik dan toch wel mee beginnen, zie je gewoon dat gebed bij Jezus een hele belangrijke plaats inneemt. En ik noem een paar teksten. Vergeef me als ik er wat snel doorheen ga, ik kan niet alle teksten in zijn verband helemaal lezen. Maar anders mag ik het opschrijven en anders mag je ook mijn verhaal later terugvragen, zodat u kunt nagaan of ik het allemaal wel goed geciteerd heb. Een van de teksten die ik wil lezen is Markus 1 vers 35 en daarna ga ik door naar Markus 6. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij, dat is Jezus, op en ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Dus Jezus pakt een eenzame plaats om daar te bidden. En in Markus 6 vers 45, vers 46 wordt het nog een keer verteld dat Jezus dat doet. Nadat hij afscheid van de mens had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Jezus heeft dus momenten van gebed waarop hij alleen is met zijn hemelse Vader. Een andere tekst die we noemen, dat hij dat ook soms heel bewust lijkt te doen, in ieder geval de tekst suggereert dat, bijvoorbeeld bij de keuze van zijn discipelen. Als ik kijk naar Lucas 6 vers 12... Lucas 6 vers 12, op een van die dagen trok Jezus terug op de berg om te bidden. En de hele nacht bleef hij tot God bidden. Dat is een behoorlijke tijd, zou ik bijna zeggen. Dat trek ik echt niet. En toen hij die dag aanbrak, en dan staat er het verhaal dat hij die 12 leerlingen, die 12 discipelen uitzoekt. Dus voor zo'n belangrijk moment waarop hij die 12 discipelen zeg maar uitkiest, zie je dat hij bidt tot zijn hemelse vader. En het houdt niet op met Jezus nadat hij alleen op zijn leven. Wij lezen ook gewoon later in Romeinen, maar ook in Hebreeën, dat hij de pleitbezorger is in de hemel. Hebreeën 7, vers 25, Hebreeën 9, vers 24, voor de mensen die het misschien zouden willen weten. Daar staat dat hij voor ons pleit. Ook in de hemel bidt Jezus. Ook in de hemel gaat hij tot zijn hemelse vader. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat voor Jezus gebed ook een belangrijk element is. Persoonlijk. Maar hij bad niet alleen maar voor zichzelf. Hij, naar Joods gebruik, heeft hij waarschijnlijk ook net als elke rabbi gewoon hardop gebeden waar de mensen bij waren. En een van die verhalen is bijvoorbeeld dat hij aan het bidden is en na bidden de discipelen vragen: Heer, leer ons bidden. Met andere woorden, ze hebben gezien dat hij bad. Het was zichtbaar. En zo deden de meeste Joodse rabbis dat. Hij had het zichtbaar dat hij bad. En daarna vroegen de leerlingen: Heer, leer ons bidden. Dat is Jezus, even het kort. Belang van gebed. Daarna zie je dat ook in handelingen terug, hoe belangrijk het gebed is, ook juist in de gezamenlijkheid. Dat is wel heel opmerkelijk. Je leest niet zoveel over persoonlijke gebeden, maar wel over de gezamenlijkheid ervan. Maar dat begint al in Johannes, in Handelingen 1. Als Jezus is opgevaren naar de hemel, dan staat er in vers 12 in Handelingen 1. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. En deze berg lag licht vlak bij de stad op de Sabbatsreisafstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. En daar staan er de 12 namen of de 11 namen op. En vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Dan zie je dat de discipelen, de volgelingen van Jezus, als je samen dus inderdaad aan het bidden zijn. En in vers 24 wordt het nog eens herhaald. Daarna baden ze als volgt: Heer, en dan staat er een gebed wat ze naar God opdoen. Dus samen bidden ze. En dat zien we ook terug in Handelingen 4. Naar een hele dreigende gebeurtenis. En u moet eens kijken wat daar gebeurt. Dat is, ik wou dat dat soort gebeden in onze kerken nog eens zo voorkwamen en wat dat voor resultaat heeft. Vers 23, Handelingen 4, vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. En toen de leerlingen dat hoorden, wat hadden ze gezegd? Ze mochten niet meer over Jezus praten. Riepen ze eensgezind aan met woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daarin leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze vader David uw dienaar gezegd. En dan komt er een geweldig groot gebed en een intensief gebed. En moet eens kijken wat er daarna gebeurt. In vers 31 staat dan: toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Een gebed die ze samen uitspreken. En wat zo'n enorme impact heeft, dat God met zijn geest zo nadrukkelijk aanwezig is. Het is gewoon geweldig om te zien wat dat betekent. En zo zien we dat ook in Handelingen 12, als ze voor de bevrijding van Petrus aan het bidden zijn die in de gevangenis is. En in Handelingen 13 waar ze als gemeente bijeen zijn om te bidden en te vasten. Gebed is niet alleen bij Jezus, maar ook in Handelingen een heel belangrijke plaats. Nou is dat misschien niet iets nieuws voor de velen van u. Maar waar ik het op toe wil spitsen is dat gezamenlijk gebed. Dat gebed wat je samen doet. En eigenlijk wil ik, voordat ik daar iets over ga zeggen, eigenlijk u even een opdracht geven. Ik hoop niet dat u dat erg vindt, anders moet u gewoon maar niet meedoen, dat mag ook. Als u nou eens met 2 of met 3 personen, of 4, maakt niet uit, is even gaat zitten en dat u even met elkaar gaat praten. Wat is uw ervaring, kort, over gezamenlijk gebed? Wat is uw ervaring dan? Kunt u er eens over, vond u dat, heeft u dat wel eens gedaan? Vond u dat vervelend? Vindt u dat geweldig? Nou, wat het ook mogen zijn. Maar kunt u daar iets over zeggen naar elkaar? Ik hoef het allemaal niet te weten daarna. Maar het is goed om dat even met elkaar te delen. Even een paar minuten. Wilt u dat doen? U hoeft niet naar mij te kijken. U mag nu naar de buren en naar de buurvrouwen en de buur. Probeer het maar eventjes. Als u niet zoveel zegt, is het ook goed. Twee minuten. Twee minuutjes. Oké, als u langzaam uw gesprek zou willen afsluiten. Ik weet nog de allereerste keer dat het voor mij gebeurde, waar we in een groep, ik denk dat het ergens in mijn Youth Christ tijd was of zo, ik was een jaar of 17, 18. En wat gebeurde, dan zat je in een kring. En dan was het, dat was toen zo, ik weet niet of het nog zo is, moest je om zijn beurt moest je bidden. In een kring. Zweet zat in mijn handen. Kent u dat gevoel? En, oh, moet ik wat zeggen? En gelukkig later kwam er, als je niks wil zeggen, zeg je maar amen. Nou, dan zeg je amen, hè, want je wilde niks zeggen, zo, zo. En dan denk ik, oh. En ik weet nog hoe dat was, omdat dat voor mij onbekend was. In de traditie waar ik vandaan kwam, deed je dat niet. Of dat deed de voorganger dat, of de oudste, of de priester. Ja, wie dat ook was. En het zelf bidden in een groep, dat vond je eng. Want ja, wat zei je dan? En zei je dan wel goed? En ging je geen rare dingen zeggen? Of deed een ander het niet beter? We vergelijken ons heel vaak met een ander. En dat was mijn ervaring de allereerste keer. Gelukkig heb ik, is dat in de loop der jaren wel weggehebt. En vind ik nu geweldig om ook te doen. Maar voordat ik daar wat verder op ga, wil ik een citaat voorlezen van Bill Hybels. Hij heeft een boekje geschreven, Te druk om niet te bidden. Te druk om niet te bidden. En de eerste paar zinnen zou ik graag willen voorlezen. Van jongs af aan leren we op onszelf te vertrouwen in onze moeizame pogingen zelfstandigheid te verwerven. Gebed gaat regelrecht tegen die norm in. Het is een aanslag op onze menselijke autonomie. Een beschuldigende vinger in de richting van onze onafhankelijkheid. Carrièrejagers, mensen die hun doel op eigen kracht willen bereiken, schamen zich ervoor hun drukke schema voor gebed te onderbreken. En dan gaat het hele boekje uiteraard over gebed. Maar hier zegt hij dus eigenlijk dat gebed je autonomie opgeeft. Dat het iets is wat je zelfstandigheid eigenlijk ter discussie stelt, omdat je met gebed iets doet van Heer, we vertrouwen het van u. We willen het alleen van u verwachten. We zijn afhankelijk van u. En waarom zou gezamenlijk gebed, wat je in de handelingen ook nadrukkelijk tegenkomt, zo belangrijk zijn? En ik wil u een paar dingen geven waarvan ik zeg van, hey, daar wil ik u op weg helpen. In de eerste plaats, het is iets van gemeente zijn. Je bent samen God aan het zoeken. Samen God zoeken. En daarom vind ik het ook geweldig om in soms kleinere groepen te bidden. Om daar met mensen samen God te zoeken. Want dat betekent dat je je verbondenheid met de gemeente, met je broeders en zusters, daarin verder uitdrukt. Er is voor mijn gevoel ook altijd een grotere besef van eenheid. Juist in plekken waar het niet alleen maar gaat om de gemeente, maar dat je met mensen met een gezamenlijk doel bezig bent, dat je voor het gebed bezig bent, of voor Alfa bezig bent, of voor wat het ook mag zijn, dan is die eenheid wordt veel meer ervaren van dat je gezamenlijk bezig bent, dan dat het gaat om ik ben die en die en ik ben eenzaam of ik ben alleen. Je wordt meegenomen in dat grotere besef dat je één bent. Die verschillen doen er gewoon minder toe. En ik denk dat in gezamenlijk gebed ook een kracht zit. Het verhaal wat ik net gelezen heb in Handelingen 4, daar zit iets van kracht in. In dat gezamenlijke gebed waarin God gezamenlijk gezocht wordt, waarin je met elkaar als broeders en zusters de afhankelijkheid van de Heer zoekt, daarin zie je iets van, daar komt Gods kracht tot uitdrukking. En is dat niet bij individueel? Natuurlijk is het ook, geldt het ook. Maar de gezamenlijkheid, het zoeken van de gemeente, het zoeken van je gemeenschap, is iets waarin de verbondenheid en de eenheid zich wordt, maar ook de kracht van Gods geest nadrukkelijker naar voren wordt gebracht. En ik denk dat dat een paar dingen zijn waarom gezamenlijk gebed zo enorm toegevoegde waarde kan hebben aan je gemeente zijn, aan de manier waarop je op de huisgroepen of op je kringen of op je bijbelkring, ik weet niet precies hoe je hier ook nog kleine groepen heeft georganiseerd, maar dat werkt enorm stimulerend. En ik wil een paar praktische voorbeelden noemen waarin u dat zou kunnen doen. Want stel je nou even dat u zegt van ja, waar zou dat kunnen doen? Eerste plaats, ik weet niet of je een kleine groep hebt of een bijbelkring, dat is ook een plek waar je met elkaar zou kunnen bidden. Voor elkaar kunt bidden. Wij in onze gemeente zit iedereen zit bij een kerngroep, zoals we dat dan noemen. En in onze bijeenkomsten bidden we altijd een half uur aan het eind gewoon voor elkaar. Dingen die met elkaar toe doen. Dingen die elkaars gezinnen betreffen, onze kinderen betreffen, onze relaties betreffen. Of wat het ook mogen zijn. En het is zo samenbindend om dat met elkaar te doen. En wat we wel eens doen, is dat je merkt dat als je in een groep van 8 of 9 zijn, dan zijn er 2 of 3 die altijd bidden. 4. En dat de rest denkt, nou, laten zij het maar doen. En zodra we merken dat we dat gaan splitsen. En dat je in kleine groepjes van 3 of 4 met elkaar bidden, dat iedereen bidt. No problem. Dus er is iets van openheid, hoe kleiner de groep, niet te klein, maar het kleiner de groep, dat het soms ook makkelijker maakt om voor elkaar te bidden. Dat is 1 manier waarop je dat doet. Een tweede is gebedstrio's. Misschien heeft u er wel eens van gehoord. Ik zit ook op zo'n gebedstrio. 3 mannen of 3 vrouwen, ik zit dus bij de mannen. 3 mannen die gewoon regelmatig bij elkaar komen om voor elkaar te bidden. Wij doen het 1 keer in de 2 weken op een avond van 9:30 tot 10:30. Maar als je andere tijden hebt, is het ook goed. Maar het is zo goed om met elkaar te bidden voor elkaars werk, voor elkaars leven, voor elkaars gezinnen. En ik doe dat nu 1 jaar of 3. Het is zo heilzaam. Dan denk ik, oh weet je wel, ik heb af en toe wel eens te doen s'avonds. En dan denk ik, oh dat is waar ook, ik ga naar gebedsveel. En dan denk ik, nou vooruit er maar, want je hebt nog 2 companen die natuurlijk ook niet teleur wil stellen. En dan is de uur geweest en denk ik, Heer, dank u wel dat het toch gebeurd is. Dat je zo samen de Heer mocht zoeken. En als u, ik zou u zo willen adviseren, aanraden en willen toewensen dat u zo'n gebedstrio hebt. Dat u met 2 mannen, als u een man bent, of dat u met 3 vrouwen, dat u dat doet. En dat hoeft niet altijd iemand te zijn die u heel goed kent. Weet je, het is een soort kip-en-ei verhaal. Als je met elkaar aan het bidden gaat, ga je elkaar goed leren kennen. En als je elkaar goed kent, kan dat gebed ook misschien wat makkelijker komen. Maar het is zo goed om te doen. En voor sommigen is het overdag gewoon een heerlijke tijd. Mijn vrouw doet het heel vaak overdag. Omdat ze met 2 zusters van de gemeente er gewoon wat meer ruimte voor heeft. Geweldig om te doen. En ik zou echt willen adviseren om zoiets ook te gaan doen. Ja, je kunt het op veel verschillende manieren doen. Je kunt bidden. Je kunt ook zingen erbij. Je kunt het wat uitgebreider maken. Dan kun je creatiever zijn. Want er is natuurlijk nergens een regel of een checklist hoe je precies dat zou moeten doen. Maar ik zou je zo willen adviseren om daar ook gewoon stappen in te zetten. Het is gewoon zo heilzaam voor jezelf en ook voor de gemeente. Want ik denk daar waar gebed plaatsvindt. En de afhankelijkheid van God wordt eigenlijk zichtbaar gemaakt. Daar gaat iets gebeuren. Daar gaat echt iets gebeuren. En ik ben zo dankbaar dat ik weet niet eens wel allemaal, maar dat er heel veel gebedstrio's zijn in de gemeente. Dat gebed in onze gemeente zo'n plek heeft gekregen. Dat het zo gegroeid is. Goed, dan naar de persoonlijke voorbeden, want het heet workshop persoonlijke voorbeden. En dat noem ik dan even ministry, maar het is persoonlijke voorbeden. Dat is een heel ander model. Dat is een model dat 2 mensen, u hebt het vast wel eens gezien, bidden voor een 3de persoon. Waar staat dat in de Bijbel? Nergens. Ik haal u maar meteen uit de droom. Dit staat nergens in de Bijbel. Ik kan niet aanwijzen een tekst, daar moet het staan. Maar er zijn zoveel modellen die wij gebruiken die niet in de Bijbel staan. Toen Anneke bad, heeft u waarschijnlijk uw ogen dicht gedaan. Sommigen van u heeft uw hoofd gebogen. Sommigen van u hebben uw handen gevouwen. Waar staat dat in de Bijbel? Nergens. Is het verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Maar er zijn modellen in ons kerkelijk, in ons christelijk leven die we gebruiken. Die niet rechtstreeks uit de Bijbel 1 op 1 uit een tekst zijn te halen. Maar die wel enorm verrijkend zijn en zegenrijk voor een gemeenschap. En zo hebben we dat ook mogen ervaren met het model van persoonlijke voorbeden. En ik wil het niet helemaal gaan uitleggen, maar waar het om gaat bij dat model van persoonlijke voorbeden. Is dat je eigenlijk ook daarmee aangeeft van Heer, ik heb u nodig. En er is een broeder en een zuster, of 2 zusters of 2 broeders die naast me staan en die mij voor de voeten van Jezus brengen. Want dat is wat je doet. En ik heb 6 redenen bedacht, of niet bedacht, 6 dingen gezien waarvan, waarom is dit model zo verrijkend voor een gemeente? Eerste, het is ultieme zichtbare vorm van gemeente zijn. Er staan een broeder en een zuster die staan voor iemand anders te bidden. Kun je dat beter zien? Zichtbaar zien dat daar voor elkaar gebeden wordt? Ik vind het zo. Want op het moment dat die broeder en zuster. Maar volgende week kan die zuster of die broeder die hier staat. Kan degene zijn die om een gebed vraagt. Het zijn geen superbidders. Het zijn supergelovigen in het team die het moeten doen. En die zeggen alleen als je dat bent, bereikt hebt een niveau, dan mag je dat doen. Maar het zijn mensen die daar gewoon willen geven. Omdat ze de afhankelijkheid van God willen zien. En hun broeders en zusters verder willen helpen. Op weg gaan. Het tweede, waarvan ik denk dat het veel toegevoegde waarde heeft, het is een vorm van dienstbaarheid. Het is een vorm van, wij willen er zijn voor jou. Wij als bidders willen er zijn voor jou. We willen je dienen. We willen je, of je heersen, we willen je dienen. We willen je aan de voeten van Jezus brengen. Het tweede is, het geeft ontspanning voor degene die voor gebed komt. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik ergens mee zit voor een verhaal dat ik moet houden, of met mijn zorgen rondom mijn kinderen, of wat het ook mogen zijn, en ik bid wel voor, maar dan draait het allemaal in mijn hoofd. Dan zit ik te denken, en dan ben ik ook met God bezig, en wat dan ook. Maar bij het model van persoonlijke voorbeden mag ik bij een broeder en zuster komen, en ik hoef zelf niet te bidden. Soms is dat een heerlijkheid. Dat ik kan luisteren, dat ik kan ontvangen, en dat ik kan zeggen, Heer, ik ontvang van de mensen, mijn broeders en zusters die naast me staan. En dat geeft zoveel ontspanning bij jezelf, dat je zelf niet naar woorden hoeft te zoeken. Het heeft mij geholpen om de afhankelijkheid naar God toe te stimuleren, voor mezelf. Ik ben projectmanager van beroep. Ik weet niet of er projectmanagers in de zaal zijn, maar u kunt zich één ding eens voorstellen. Projectmanagers worden maar één ding afgerekend. Ben je nog in control? Heb je het project nog in de handen? Dat is mijn dagelijkse werk heel lang geweest. Heb ik het allemaal nog in handen? En bij ministry, bij persoonlijke voorbeden, heb ik het niet in de handen. Want daar ben ik afhankelijk van God. En ik merk gewoon dat het mij helpt, ook als bidder, maar ook om te ontvangen, dat ik daarmee steeds gewoon terug moet naar de bron, dat ik afhankelijk ben van Hem. En niet van mezelf. Mijn autonomie wordt daarin opgegeven. Het vergroot de verwachting. Er zijn zoveel, ook al staat het niet in de Bijbel, we hebben zoveel mooie, zegenrijke dingen gezien wat er door het gebed, op deze vorm van gebed kan gebeuren. Het is echt geweldig om te zien. Mensen die de vrede van God hebben ervaren. We hebben mensen genezen zien worden. We hebben mensen vreugde van de Heer zien ervaren. We hebben mensen gezien die neerslachtig waren, pept is een geen goed woord, maar de enthousiasme van de Heer weer mocht proeven. En ik denk dat dat iets is waardoor je de verwachting van wat God nog doet, ook vandaag nog kunt zien, want dat is wat je wil. God is vandaag nog aan het werk. Hij is niet 2000 jaar geleden geweest, is een opweving geweest, Jezus is naar de hemel en wij moeten het maar rooien. Sommigen kom ik mensen tegen die zeggen, ja, nou ja, het moet maar. Maar God heeft zijn geest gegeven. Om hetzelfde te mogen proeven van het koninkrijk als dat Jezus daar al gedaan heeft. Kom er zo meteen nog op terug. En het stimuleert gebed in zijn algemeenheid. Als ik één ding zie wat ik zo dankbaar ben van onze gemeente. Wat ik daar zie. Wij hebben dan altijd na de dienst gelegenheid voor voorbeden. En ik geloof dat 60% van onze gemeente nog nooit naar voren is gegaan voor gebed. Geloof ik zo. Maar weet u wat er soms gebeurt? Dan zitten de mensen nog na te praten. En dan zie ik daar op een gegeven moment twee mensen met elkaar praten. En op een gegeven moment zie ik ze bidden samen. En dan denk ik, ze willen nooit naar voren gaan. Ze zullen nooit naar voren gaan, maar ze bidden wel samen. En daar gaat het om. Dat de Heer wordt gezocht. Dat zijn afhankelijkheid wordt geproefd. Dat er gezien wordt van, Heer, wij zijn van u afhankelijk. En daarom is dat model van persoonlijke voorbeden, is geen pastoraat, het is gebed. We noemen het eigenlijk ook, als ik het vertaal op ministry, is bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. Bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. Het is dus gebed. Niet meer en zeker ook niet minder. Dus als ik voor me laat bidden, of als ik bid voor de persoonlijke voorbeden kom, dan is dat gebed. We vragen, strekken ons uit naar de Heer en we brengen deze persoon in aanwezigheid van Jezus. Wie niet? That's it. Het is gebed. En ik mag even 5 of 10 of 15 minuten meelopen met deze persoon op zijn of haar levensweg om iets voor haar of hem te betekenen. Het tweede is, het is bidden voor mensen. Het is bidden voor de persoon die op dat moment ook daadwerkelijk aanwezig is. Dus het is geen groepsgebed, zoals u dat misschien wel eens kent, of waar u misschien net over gesproken hebt, waarin u gaat bidden voor de kerk, of voor de gemeente of voor de dominee die op dat moment niet in uw groepje aanwezig is. Nee, het is gebed voor iets wat op dat moment voor deze persoon speelt. Dus die persoon, die zit ergens bij, is ergens blij om. Of ze heeft zorgen, moet een sollicitatie doen, moet een tentamen doen, heeft een gesprek. Zou je daarvoor willen bidden? Dus het is iets waar de persoon zelf in zit. En ten derde, bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. We geloven echt dat als je zo je handen openstelt, dat de Heilige Geest zal komen. En een van mijn lievelingsteksten is Lucas 11, vers 13. Waarin staat, waarin Jezus zegt, als jullie, hoewel jullie slecht zijn, al goede gaven weet te geven aan jullie kinderen, hoeveel te meer zal ik dan niet de Heilige Geest geven die hem daarom bidden? Hoeveel te meer zal ik dan niet de Heilige Geest geven die hem daarom bidden? En daarom geloof ik echt dat als we bidden om de Heilige Geest, dat het Gods verlangen is dat hij de Heilige Geest ook geeft, dat hij er is, dat hij ook gaat werken, dat hij er iets mee doet. Ik geloof niet in gebeden waarin als we ons openstellen voor de Heer, vragen of zijn geest aanwezig heeft, en God zegt, nou, dit kan niet doen. Geen zin in. Het is zijn verlangen. Het is zijn verlangen om aanwezig te zijn. Het is zijn verlangen om met onze mensenlevens betrokken te zijn. Het is zijn verlangen om diep in ons te werken. Het is zijn verlangen om te genezen. Het is zijn verlangen om ons vreugde te geven. Het is zijn verlangen om ons vrede te geven. Dat is wat hij wil. En daar mogen we ons naar uitstrekken. En daar mogen we voor bidden. En daar mogen we elkaar voor dienen. Daar mogen we elkaar voor dragen. En daar is dit model nu voor. En weet je wat nou het moeilijkste is? Om naar voren te gaan, om dat te laten zien. Hebben jullie het ervoor of hebben jullie het achterin? Waar hebben jullie gebed? Voor. Om naar voren te gaan, om dat te laten zien. Dat is het moeilijkste. Want als ik naar voren ga, en u staat koffie te drinken, en iedereen ziet dat Jan naar voren gaat, en u denkt, wat zal het met Jan wezen? Toch? Ja. En dan denkt u, ja, Jan gaat naar voren. De volgende dag, week, ziet u weer dat Jan weer naar voren gaat. En u denkt, Jan gaat toch weer naar voren? En hij had toch wel zo'n goed huwelijk. Snap je? Dat is wat er gaat. Beste mens, zo wat. Als er toch één plek mag zijn, waar een broeder en een zuster voor u mag bidden, zou dat in de kerk niet mogen zijn? Is het zo erg dat u laat zien dat u God nodig heeft? Dat u zegt, ik kan het niet alleen. Mag ik een broeder en een zuster hebben naast me die voor mij bidden? Is het erg om te laten zien? Is het erg om te laten zien van, willen jullie voor mij zijn, even op dit moment, mijn voeten voor de Heer brengen? En waarom doen we dat nou zichtbaar? Dan gaan we niet in die deur en doen we de deur dicht. Omdat we geen geheimzinnigheid willen. Want stel nu even dat we die deur ingaan, dan doe de deur dicht en er wordt voor mij gebeden en ik kom terug met een betraand gezicht. Want soms kan dat, hè. De Heilige Geest kan soms eens onze emoties aanraken. Ik kom met een betraand gezicht terug. Weet u wat u allemaal denkt? Oh. Daar ga ik dus niet heen. Ik weet niet wat daar gebeurt. Maar Jan komt met een betraand gezicht terug. Dan weet ik zo, alle mannen zeggen per definitie, daar ga ik dus niet heen, hè. En een deel van de vrouwen zegt, nou, ik hou wel van huilen, maar niet als ze weten wat er gebeurt. Daarom doen we het open. Dus daarmee geef je wel een drempel aan. Ja, het is een wat drempel, zo. Om daar naartoe te gaan. En mogen mensen niet zien dat u God nodig heeft? Mogen mensen niet zien dat u gebed nodig heeft? Kan u schelen wat mensen denken over u? En ik snap het wel. Ik snap het heel goed. Want ik denk ook als ik naar een gebed ga, wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Dat is een van mijn grootste zorgen. En op een gegeven moment denk ik, hallo. Jullie zijn mijn broeders en zusters. Dat moet ik zelf zeggen, hè? Dat zeg ik niet hardop. En ik herken dat ook. Als wij een conferentie hebben van New Wine, u zult het verbaasd over staan, dan staan dus mensen en er komen mensen naar voren. Er zijn mensen die binnen 2 minuten de meest diepe dingen over hun leven vertellen. En in hun gemeente weet niemand dat. Maar aan een wild vreemde op een conferentie die ze niet kennen, vertellen ze de meest diepe dingen. En ik snap dat. Maar als ik het hoor, dan breekt mijn hart. Weet u dat? Dan breekt echt mijn hart. Hoe is het mogelijk dat hier iemand is die lid is van een kerk van Jezus Christus, die broeders en zusters heeft, en die niet zijn of haar hart durft open te stellen voor een van haar broeders of zusters? En dan ben ik blij dat we zo'n conferentie hebben, dat het daar gebeurt. En toch denk ik, waarom? Waarom weet niemand dat? Gaat u maar eens na. Waarom, u hoeft het niet allemaal nu te vertellen, maar ik heb daar natuurlijk ook gedacht, waarom komt het nu dat ik in mijn eigen gemeente dat soort dingen niet vertel, maar wel aan de eerste wildvreemde? Tussen aanhalingstekens. En daarom hoop ik ook echt, en daarom, ik ben zo enthousiast over dat model. Ik ben zo enthousiast omdat ik zie hoeveel het bij mij gedaan heeft. Ik zal u één persoonlijk voorbeeld doen. Het is al jaren geleden. Een van de in beginfase dat ik hiermee bezig ging. Ik zat al in het ministryteam. En toen kwam er op een gegeven moment, dat heeft niet direct met, heeft een vooraf te maken. In het ministrygebed kan het ook zijn dat er dus dingen zijn die, waar mensen luisteren naar God en dingen naar voren komen. Ik had een zuster in de gemeente, die had ineens voor me gebeden. En die zegt, Jan, ik denk, ik moet bij jou denken aan het woordje trots. Ik dacht, oh help, te gaan. Want dat was wel mijn ding. Ik was bang om trots te zijn. Ik was bang om, als ik voor een groep stond of wat dan ook, dat ik trots zou zijn. En dat wilde ik niet, dus ik verdedigde mezelf en dat soort dingen meer. Dus oh nee, ik wil niet trots zijn. Nee, zegt ze, maar volgens mij ben je bang om trots te zijn. Ik zeg, ja, dat klopt. En toen is ze voor mij gebeden en het was sinds die tijd is weg. Niet dat ik geen fouten maak. Maar dat gevoel dat ik voortdurend als een last op mijn hand liggen van ik ben bang om trots te zijn, was op dat moment weg. Ja, en ik denk dat er misschien een aantal van u hier ook wel dit soort type verhalen zouden kunnen vertellen. Ik heb voor me laten bidden, het is bij de Heer geweest, het is weg. Of wat het ook mogen zijn. En daarom hoop ik echt dat die vorm, dat het model gewoon een plek gaat krijgen. Daarom hebben we er ook heel zorgvuldigheid zaken ingebouwd. Bijvoorbeeld. Leg uit wat je gaat doen. Bijvoorbeeld. Als je, voor de bidders hebben dan, zijn er daar gewoon hele duidelijke richtlijnen voor. Ga zorgvuldig om met de mensen. Ga niet over grenzen heen. Zorg dat je niet te veel woorden gebruikt. Ik weet niet of u gebeurt, maar als ik mezelf in mijn eigen stille tijd bezig ben, gebruik ik heel veel woorden. Die dat herkent, ik wel. Maar dat ben je ook geneigd als je voor iemand anders bidt. Degenen die de meeste problemen hebben met ministerie en met persoonlijke voorbeden, zijn vaak ouderlingen en predikanten. Waarom? Omdat ze gewend zijn om veel te bidden. Terwijl je bij dit model gewoon rustig mag bidden, kleine zinnen, eenvoudige zinnen. Laat God aan het werk. Het gaat niet om jou als bidder. Hoe belangrijk dat ook is. Dat je bidt, maar je zet eigenlijk iemand in de voeten, voor de voeten van Jezus. In aanwezigheid van God. Dat is wat je doet. Laat God het werk doen. En zo zijn er allerlei zorgvuldigheidsmomenten waarop we tegen de bidders zeggen van zorg ervoor dat je het op een zorgvuldige manier doet. Zodat degene die voor gebed komt maar weten, ik word gezien door de Heer. En dat zit. Daar gaat het om. En ik kan u, ik weet niet hoe laat het is, ik kan u heel veel vertellen over stiltes en luisteren naar God, eenvoudige zinnen, vertrouwelijkheid, dat is het laatste wat ik zeg. En daarna mag u reageren. Alles wat er gezegd wordt op deze plek is vertrouwelijk. Dus als ik voor gebed kom en hier staan twee mensen, alles wat ik zeg blijft tussen ons drieën. Als het goed is, dat zullen jullie ook nooit doen, gaat er daarna geen telefoontje naar de dominee die zegt, oh, wat heb ik nou toch gehoord. Moet je nodig eens langs gaan. Of, naar een vriendin bij de koffietafel. Wat ik nou toch gehoord heb bij die en die. Never. Als dat niet gewaarborgd is, dat is dood in de pot. Daar is vertrouwelijkheid. En daarom, als er meer zorg nodig is, als er pastorale hulp nodig is, dan wordt misschien tegen degene die voor gebed komt geadviseerd, dat zou wel goed zijn. Maar jij moet de stappen zetten. Wij doen het niet, tenzij je dat zelf wil, dat wij je helpen. En zo heb je allerlei zorgvuldigheidskenmerken die bedoeld zijn om dit model ook te borgen in je gemeente, in welke setting dan ook. Je kunt het hier doen, je kunt het ook op die huiskringen doen, of waar dan ook. Nou, ik heb alweer genoeg gepraat. Ik kan uren praten hierover, hoor. Wie wil er een vraag stellen? Zo. Ja, ik herhaal de vraag eventjes. Ja, als u... Oh, er is een microfoon. Kijk eens, we hebben alle hulpmiddelen bij de hand.
Mijn eerste vraag is, hoe kan je mensen die daar dus tegenop zien, die zich veilig voelen, helpen om over die drempel te stappen? Maar goed, ik heb ook al zitten bedenken, ja, of moeten we eerst over de drempel van al die personen stappen, dus meer naar de mensen toe gaan, naar een huis om voorbeden te doen. Maar goed, dat is een heel intensief verhaal. Maar goed, dus kortom, de vraag is hoe over de drempel helpen. En de tweede vraag is, hoe kan je, laat ik het maar even zitten, dat komt misschien nog wel. Wat zijn de kernelementen die in een voorbeden zitten?
Ja, oké. De eerste vraag is, hoe kun je mensen over de drempel helpen? De tweede is, welke kernelementen zitten in de voorbeden? De eerste. Ik weet niet precies hoe het hier is, dus ik roep maar eventjes. Het eerste is, het zou fijn zijn als persoonlijke voorbeden een wezenlijk onderdeel is van je gemeente zijn, in die zin dat het er is en dat het er mag zijn. En daar bedoel ik mee dat de voorganger, de predikant, de kerkenraad daar ook achter staat en daar ook ruimte voor geeft. Ik ken situaties, het zal hier niet zijn, maar ik ken situaties waarin het eigenlijk door een groepje enthousiaste kerkleden wordt gebruikt en graag gepraktiseerd, maar dan komt het heel gauw in de sfeer van het hobbyisme. Althans, zo wordt het gezien. En dat moet je zien te voorkomen. Dus je moet het alleen doen als je toestemming hebt van de kerkraad, dat is één. Het zou fijn zijn als ook de voorganger daar ruimte voor geven, om daar in een preek daar bijvoorbeeld te zeggen van, nou, u kunt straks voor gebed vragen. Dus dat het een lijn is. Als ik voorga en er is een punt waarvan ik denk van, nou, dan zeg ik gewoon, beste mensen, ik heb het hierover gehad, maar als u straks gebed wil, ga daarvoor, zeg maar eventjes. U kunt daar gewoon naartoe. Dus dat is één. Het tweede is, het helpt als mensen hun verhalen vertellen die voor gebed zijn gekomen en verteld hebben van wat het met hen gedaan heeft, wat het voor hen betekend heeft. Betrouwbare getuigen, iemand die getuigt van het feit, is, ik heb gebed ontvangen en het heeft dit voor mij gedaan. Als dat iemand is die, waarvan iedereen denkt, hij of zij, nou, dan moet het toch niet zo erg zijn. Als ik het even maar zo mag zeggen. Dus dat helpt. En dat kan soms zijn dat je het in een dienst doet. Of dat je het in het kerkblad iets vertelt. En dat hoeft niet opgeklopt te worden. En dat hoeft ook niet spectaculair te zijn. Maar vertel gewoon wat het doet. Want voor veel mensen blijft het dus, omdat het iets vreemds is, iets anders is dan wij in onze traditie gewend zijn, blijft het altijd lastig. Dat is gewoon zo. En dat neem je, en dat is mijn derde punt, je neemt het niet helemaal weg. Zoals ik al zei, in onze gemeente is het een standaard onderdeel naar elke dienst die we houden. We hebben 3 diensten op een zondag. Naar elke dienst is een gelegenheid voor het ministerie. Ik durf te beweren dat 60% nog nooit voor gebed is geweest. Maar er is niemand meer die er vreemd van opkijkt. Het zij zo. Voor die 40% doe ik het ook. Snap je wat ik bedoel? En dus omdat het iets anders is dan we vaak in onze gewoontes zijn, blijft het gewoon iets mee, totdat je het zelf ervaren hebt. En als je erover gaat praten, merk je gewoon dat mensen zeggen, hé, is dat alles? Dus, nou ja, dat zijn een paar dingen die ik zou kunnen zo even voor de vuist weg kan zeggen. Ja, is dat even voldoende zo? Het tweede is, wat zijn de kenmerken van het gebed? Ik zal kort een aantal doen. Het eerste wat we vaak doen voor de mensen die voor gebed komen, is dat we ze eens, ook, ik noem het maar eventjes, laten zien hoe God naar ze kijkt. Dat noemen wij bemoediging. Maar als ik voor gebed kom, en ik zeg tegen de mensen, zouden jullie voor me meer bidden, want ik moet vanavond in Eindhoven een praatje geven, of een verhaal houden, of een ministry, of een persoonlijke voorbeden, dan kan het zijn dat er iemand zegt, Heer, hier staat Jan, en wilt u hem helpen, want hij is van, dan ga ik meteen ram naar het gebedsonderwerp. Maar we hebben ontdekt dat, ik ben Jan, maar ik zit eigenlijk met heel veel dingen ook in mijn hoofd nog. En wat we heel vaak gemerkt hebben, is dat mensen niet eens weten hoe God naar ze kijkt. Hoe God ze ziet. En daarom zeggen we, Heer, dank u wel voor deze persoon die hier is. En we danken u voor wie hij of zij is, dat ze uw kind mag zijn. En dat u van haar haalt. Zoiets dergelijks. Of dat u met uw vrede wilt komen. Beste mensen, als er tegen mij gezegd wordt dat God van me houdt, dat weet ik vaak wel met mijn verstand. Maar op dat moment kan het soms zo diep binnenkomen. En denk, oh Heer, dank u wel dat ik een geliefd kind ben van u. Wauw. En ik heb gebeden gehad dat we, als we hiermee begonnen, dat iemand tegen mij zei, het is goed zo. Het gebedspunt hoeft niet meer, want hier ging het om. Of ik besef had of God wel van me hield. Of ten diepste wel van me hield. En daarom merk ik gewoon dat we, dus dat is één element, dat we beginnen met die bemoediging. Het tweede element is dat we ook specifiek de Heilige Geest uitnodigen. Heer Heilige Geest, wilt u op dit moment aanwezig zijn in ons midden? Kom met uw geest. En het derde element is dat we dan naar het gebedspunt gaan waar het om gaat. In eenvoudige, simpele, niet moeilijke zinnen. Dus niet. En ik moet dus voorkomen, als bidder, dat ik ga invullen wat de ander moet denken. Snap je? Dus ik kan wel zeggen van, Heer, Jan gaat naar een praatje, wilt u hem zegenen? En Heer, dat hij niet te lang mag praten en dat hij kort van stof mag zijn en dat hij, weet je, dat soort dingen meer. Maar nee, het is erom dat, Heer is Jan, en wilt u hem zegenen? Wilt u dicht bij hem zijn? Wilt u geven wat in zijn hart ligt? Of zoiets dergelijks. Er zijn geen standaard formules voor. Het gaat erom dat je iemand aan de aanwezigheid van God bent en dat God op dat moment iets kan betekenen voor degene die voor gebed komt. En dan sluit je af. Met een zegen of met, zijn er nog dingen waar je moest denken? Of nou, dat soort elementen. Ja? Andere vraag. Of heeft u die derde al bedacht?
Ja.
Sorry. Had u nog een vraag?
Mag ik even nog één vraag?
Oké. Als u toch de microfoon hebt, maakt u derde vraag ja. Even.
Nog één vraag. Zou het kunnen zijn dat het. Word even afgeleid. Het zou het kunnen zijn dat het voor broeders en zusters überhaupt moeilijk is om zelf te bidden en dat dat ook een belemmering is om op het idee te komen om voorbeden te laten doen.
Dat kan.
En,
dat kan.
Nou ja, goed. Heeft u daar nog
Natuurlijk, als gebed voor jezelf iets is wat waar je niet zo vertrouwd mee bent of wat je dat lastig vindt. Maar aan de andere kant, als ik zelf lastig vind om te bidden, kan ik altijd wel gebed ontvangen, want ik hoef zelf niks te zeggen. Dus ik dat is heel grappig, als we een cursus beginnen, eerst de avond gaan we in groepen, dan gaan we dat doen. En dan zegt iemand, ja, ik vind het wel lastig hoor, ik moet voor iemand anders bidden. Oké, zullen we daar dan voor bidden voor jou? Oh, dat is goed. En dan merk je gewoon dat, dan is het eerste stap die ze hebben, dat ze het ontvangen. En dan gaan ze, in de loop van de cursus zie je gewoon dat daar verandering soms in optreedt. Maar dat kan zijn, dat als gebed op zich iets voor jezelf moeizaam kan zijn, dat dat voor natuurlijk ook geldt. Ja. Deze meneer had nog een vraag. Of mevrouw?
Deze meneer. Die heeft nooit vragen.
Hoor nog eens wat zo.
Nee, ik heb echt een hele. Gaat het te hard of niet?
Nee, dat gaat goed zo.
Andere vraag. Ik kan dus getuige zijn van, er is één keer voor mij gebeden, en dat heb ik jullie al een keer vaker verteld, dat ik dus toen ik op reis ging naar Amerika hartstikke bang was en ik kwam er niet overheen voordat ik ging. En toen heb ik hier gevraagd voor gebeden. En werkelijk, mijn angst is verdwenen. Zelfs toen ik een paar maanden geleden naar Albanië ging. Nou, maar wat ik nou niet voor kan stellen. En ik vind dat haast een beetje flauw van God. Ik heb er toch zo heel veel thuis voor gebeden. Ja. En waarom dan? Ik kan dat niet vatten.
Nee.
Ik kan het gewoon niet vatten. Nou.
Weg die microfoon. Weg die microfoon. Ik snap het helemaal. Ik heb hetzelfde. Waarom zou God nou meer body geven aan het gebed wat hier plaatsvindt als in mijn persoonlijk gebed? En eerlijk gezegd, ik weet het niet. Echt niet. Het zou wel iets kunnen zijn. Ik probeer een paar draden te trekken zonder dat ik daarmee het laatste woord over heb. Wat wel kunnen zijn, is dat ik dus... En dan kom ik even terug naar mijn toegevoegde waarde van het gebed. Ik leg het even... Ik merk als ik er zelf mee bezig ben, dat ik er voortdurend mee in mijn hoofd zit. En dat ik het daar even neerleg en dat een broeder en zuster voor mij bidt. En dat ik het ook echt even, want zo probeer ik het soms visueel voor te stellen, dat ik het bij het kruis van Jezus neerleg. En ik doe dat soms ook wel eens bij mijn persoonlijk gebed trouwens. En ik merk dat dat mij wel helpt. Dat ik zeg, Heer, ik weet het niet, maar ik wil het bij u neerleggen. De angst heeft hij het kruis bij Jezus, waar dat heeft hij neergelegd. Het is er niet meer, het is niet meer van u, het is van hem. Als ik het zo eventjes plat mag zeggen. En ik denk dat dat helpt. Het tweede is, het heeft toch iets te maken, misschien ook te maken, met dat je het deelt. Met iemand die net zo mens is als jij. En die op dat moment even het kanaal van de Heer mag zijn. En, nou, daar wil ik het bij laten, want ik kan misschien wel meer dingen... En nogmaals, het is geen afduidend antwoord, maar het helpt mij wel, omdat ik het zelf ook merk. Dat daar waar ik zelf mee zit, dat het soms veel sneller weg is als ik voor persoonlijk gebed kom. En het is volgens mij geen diskwalificatie van je persoonlijk gebed. Het is ook niet een ophemeling van het persoonlijk gebed, van persoonlijke voorbeden. Maar ik zeg maar, blijkbaar werkt het wel op de een of andere manier zo. En ik zou uw opmerking daar ook willen gebruiken om te zeggen van, maak er dus gebruik van. Snap je wat ik bedoel? Dat we ontdekken van, ik bid er zo vaak voor, het werkt niet of het lukt niet of het gaat niet. Laat het, deel het. En laat anderen voor je bidden. Dat mag ook thuis. Mag ik tegen uw vriendinnen zeggen, wil je voor mij bidden? Ook goed. Maar het heeft iets te maken met de gemeenschap, de verbondenheid die je met elkaar hebt, waar je als broeders en zusters iets voor elkaar kunt betekenen. Dus daar zit wel iets, dat soort elementen zitten daar wel in. Even voldoende zo? Oké. Ik zag nog een hand, vinger of was ik... Het is ook tijd, geloof ik, hè? Ja, ik word heel erg... Maar, sorry, als iemand nog een vraag heeft, moet je het gewoon doen. Deze meneer.
Ik vraag me af of de koppeling tussen dat wat er in een dienst gebeurt, de prediking, zingen van liederen, en hoe dat op een individueel mens uit kan werken. En voor je laten bidden, in combinatie met na kunnen praten over datgene wat er gezegd is. Of dat in andere gemeentes wel eens voorkomt met medewerking van leden van een kerkraad of een voorganger. Wat ik hier dus zie bij ons is dat er na afloop van de dienst mogelijkheid wordt geboden om een voorganger en een ouderling aan te spreken.
Ja.
Dat was voorheen achterin. En hier stond dan het ministerieteam. Allerlei redenen hebben we nu besloten om dat voorin te doen. Dus het staat wel bij elkaar. Maar er zijn allerlei momenten in onze diensten waarop ik mij zou kunnen voorstellen dat je er wat nadrukkelijker naar verwijst.
Ja.
Dat doen we niet.
Nee.
Bijzondere diensten, belijdenisdiensten, doopdiensten waarbij veel mensen van buiten binnenkomen, et cetera, et cetera. Kun je daar iets over zeggen? Wat je zou aanbevelen gezien ervaringen elders?
Ja. Als je naar jezelf kijkt, ga maar er zelf naar. Denk ik dat u heel vaak ook wel eens in een dienst tot in uw diepste botten kunt zijn aangeraakt, wat het ook mogen zijn. En dat ik denk dat dat vaker gebeurt dan we soms denken, bij jezelf, maar ook bij anderen. Dat ik soms dan denk van, wat zou het geweldig zijn als deze mensen niet met dat warboel of met die angst of met wat het ook mogen zijn wat ze hebben, zo naar huis mogen gaan, maar dat ze inderdaad voor gebed mogen komen. Het zou fijn zijn, het zou geweldig zijn als een voorganger die met zijn voorbereiding van zijn verhaal bezig is, probeert ook dit soort mogelijke gedachten of reacties ook probeert in te schatten. Van zou dat kunnen gebeuren? Dus dat hangt daar wel mee samen. Dus in dat opzicht is het dus meer ingebed in het geheel. Het tweede praktische punt is, die ik zou kunnen, dat is een heel ander verhaal, maar waarin het wat makkelijker gaat, zou ik bijna zeggen, is dat wij sinds een paar jaar lopend avondmaal hebben. Dat bedoel ik mee, dat iedereen naar voren komt om het brood en de wijn te nuttigen en dus weer op zijn plaats gaat zitten. En sinds een paar jaar hebben wij dan ook dat er een aantal gebedsteams aan deze kant en een aantal gebedsteams aan deze kant beschikbaar zijn. En die dus gewoon beschikbaar zijn tijdens de dienst of na het avondmaal om direct naartoe te lopen om daar eventueel een zegen te ontvangen of een gebed te ontvangen. En we merken dat dat gewoon, omdat je toch al loopt, fysiek in beweging bent, dat het heel een natuurlijker weg is om dan ook even naar zo'n ministry of gebedsteam te gaan om daar gebed te vragen. Dat betekent organisatorisch dat wij dat avondmaal helemaal aan het eind van de dienst hebben geplaatst. Dus eerst de prediking en de voorbeden en alles wat. En dan het laatste avondmaal. Het avondmaal wat mensen ervoor kunnen komen. En we zien gewoon dat al die gebedsteams, ik zou bijna zeggen, het hartstikke druk hebben. En dat is een praktische manier waarop je iets van dat persoonlijke voorbeden ook wat in zo'n dienst kunt incorporeren. En niet maar alleen maar als een extraatje eventueel na de dienst als je die geen koffie wil of niet naar huis wil. Ik zeg chargeer even, maar dat is wel het gevoel wat je zou kunnen hebben. Maar dat is, ja, daar moet je wel iets voor doen. Namelijk dat de avondmaal op deze manier een plek krijgt. En voor de rest vind ik het lastige, omdat het voor veel kerken, ik heb niet zoveel veel kerken worstelen met hetzelfde waar u het net noemde. Dus dat is ook mijn verlangen dat ik daarin kan ondersteunen. Maar veel kerken worstelen met het gegeven van, ja, hoe kunnen we dat verder vormgeven? Hoe kunnen we die mensen stimuleren? En dat is, ik heb daar geen eenduidig antwoord op, helaas. Voor de bidders zou ik zeggen, hou vol. Dat meen ik serieus. Want het is, als je bidder bent, beste mensen, je staat hier. Je staat al. Je ziet me allemaal staan. Wie ben ik eigenlijk? Ik ben ook maar Jan. Maar goed, ik ga staan. En er komt niemand voor gebed. Dan ga ik naar huis. En er is niemand voor gebed geweest. Zou dat door mij komen? Zo zit ik in elkaar dan. Hè? Ik trek dat altijd naar mij toe. Ik zou bijna zeggen, laten we bidden de volgende keer. Maar het zou wel goed hoor, om dat te doen. Wij zeggen tegen alle bidders, laat ook regelmatig voor jezelf bidden. Ik zal één ding noemen, hou ik op. We waren ooit in een kerkelijke gemeente waarin dezelfde een vraag gesteld werd. De mensen komen niet. Wat kunnen we daaraan doen? We hadden een gesprek erover. Toen zei iemand van degene die bij was, die zegt, laten jullie als team wel eens voor jezelf bidden. Oh, dat doen we niet. Doen we niet? Nee, ik ben het niet gek. Laat het toch niet zien dat wij ook gebed nodig hebben. Toen viel bij mij het kwartje. Als je als bidder niet laat zien dat je ook God nodig hebt en dat je ook door je broeder en zuster graag gebed wil ontvangen, dan gaat er verder nooit wat gebeuren. Afgezien van alle andere dingen. Maar het is belangrijk om niet alleen als een, maar ook zelf te laten zien, ik ben afhankelijk van God en het maakt niet uit dat andere mensen zien dat ik God nodig heb. Nou, kom. Oh, sorry. Hey, jij staat er toe, Anneke, hè? Dan is het goed, hè?
Ja, het is kort. Kort.
Oké. Okay.
Waar ik aan moet denken is, in mijn eerste jaar, ik studeer en we hadden college thermodynamica. En dan zitten we met 300 man in een zaal en dat is een van de moeilijkste vakken. En dan houdt de docent, die vertelt 2 uur lang. En dan vraagt hij aan mij, zijn er nog vragen? Nou, en ik weet zeker dat niemand één woord heeft gevolgd van wat hij verteld heeft. En ik zelf ook niet. Maar niemand stelt een vraag. En ik denk dat het ook te maken heeft omdat je dan met 300 man zet. En op het moment dat jij een vraag stelt, ja, dan loop je eigenlijk naar voren. En dan denkt iedereen, oh, die snapt er niks van. Maar wat ik zelf gemerkt heb, is op het moment dat ik een keer heb ik me voorgenomen van, nou, ik ga die vraag wel stellen die ik heb. En toen ik dat deed, ja, dan merk je, als je dat eenmaal doet, dan is de drempel zo laag de volgende keer dat je het weer doet. En dus dat is een beetje een bemoediging om gewoon het een keer te doen.
Ik sluit hiermee af. Dankjewel.
Hartelijk bedankt. We hebben nodige stof tot nadenken. Het lijkt me goed om ook eventjes samen weer in actie te komen en op die manier onze gedachten bij God te brengen en wat te gaan zingen. Dus we gaan 3 liederen zingen en daarna sluiten we het af. Als je de behoefte hebt om te gaan staan, om even je benen te strekken of om wat voor reden dan ook, doe dat en blijf anders gewoon zitten. Dan wil ik deze dienst graag afsluiten met jullie de vrede van onze hemelse Vader toe te wensen. Hij is nabij. Wees onder niets bezorgd, maar vraag aan God wat je nodig hebt en dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ga in vrede. En natuurlijk, ik zou bijna zeggen, grijp je kans. Onzin, maar er kan voor je gebeden worden. Dus als je echt iets hebt van nou wil ik het toch eens proberen. Doe dat gewoon en lak aan al die andere mensen. En er is ook nog een collecte bij de uitgang. Dus daar staat Siska mee, hè? Oké, bedankt voor het komen en een goede thuisreis.
Dus.
Blaas.
Ik denk dat deze moet zijn.
Ja, nou doen ze het. Hey, John.